Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatha-kerk. Vanochtend gaat voor dominee Van Kampen. De schriftlezing vindt u in Filippenzen 2. Voor de verkondiging zijn er 3 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In de derde rondgang wordt uw feestgave gevraagd voor de instandhouding van het pastoraat. Bij de uitgangen is er de inzameling voor de renovatie van de predikantskamer en de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. We gaan nu zingen lied 194, Hij kwam bij ons heel gewoon, lied 268, Heer ik prijs uw grote naam, en gezang 139, Kom verwondert u hier mensen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 136 en daarvan vers 2. Loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goon. En vers 3. Psalm 136, vers 2 en vers 3. Wij doen nu belijdenis van het geloof en daarna zingen wij samen uit de lofzang van Maria en daarvan het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht heeft hij maat veracht. Gezang 2, dat is de lofzang van Maria en daarvan vers 5. Wij doen belijdenis met de kerk van de eeuwen en van alle plaatsen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die de Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonde en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze kerstdag vindt u in Filippenzen 2, de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het tweede hoofdstuk. En ik ga lezen bij vers 3 tot en met vers 11. Filippenzen 2 vanaf vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover het lezen uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, en wel vers 7 en vers 8. Daar zien we dat Paulus het kerstevangelie op zijn eigen woorden en zijn eigen manier neerschrijft. En ik lees dat nog een keer. Hij die zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood, tot zover. Wij zullen samen nu de Heere gaan danken en ook voorbeden gaan doen. Wij danken in het bijzonder ook voor meneer en mevrouw van Poelgeest, die deze week 40 jaar getrouwd zijn. En wij denken en bedanken ook voor de mensen van Licht op Zuid, die met ons het kerstfeest vanmorgen ook mee vieren. En ook voor de mensen van de Echo die ook in ons midden zijn. Fijn dat jullie er en u er bent. We zullen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dag en deze dienst. Laten we samen bidden. Heere almachtige God en getrouwe Vader, op deze dinsdag, deze eerste kerstdag, zo midden in de week, komen wij om uw heilige naam te eren en om uw grote genade te bewonderen en uw onuitsprekelijke liefde te aanbidden. Heer, het is een bemoedigende gedachte dat al eeuw in eeuw uit, 20 eeuwen lang, jaar in jaar uit. Het kerstfeest wordt gevierd. En niet alleen in al die jaren, maar ook vandaag, overal op het rond van deze wereld, komen mensen samen op de geboorteplaats waar u ooit geboren werd, Heere Jezus in Bethlehem. Maar in alle landen en onder elk volk komen er mensen samen om vandaag te gedenken, te vieren, te geloven, te verwachten dat u kwam en dat u eenmaal zult terugkomen. Dat wonder dat u, o God, mens werd, dat de schepper schepsel werd, dat wonder van uw grote liefde, o Vader, dat u het allerliefste wat u had en het enige wat u had zoveel engelen, 10.000 engelen, u gaf niet één van die 10.000, maar u had maar één zoon. En die ene, die gaf u. En die ene was gewillig om te komen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zoals Isaac gewillig was om geofferd te worden. En Abraham gewillig was om als vader te gaan. Zo was u, hemelse Vader, was het in uw hart en in uw gedachten om uw zoon te schenken. Om zondaren te kunnen verlossen. Heren, we mogen vandaag dat vieren. En wij danken u van harte dat u ons dat geschenk geeft. En als u ons door uw Heilige Geest bij de hand neemt en ons in onze gedachten met onze harten brengt bij de kribbe, leer ons dan daar ook te knielen, Heren. En leer ons ook met verlichte ogen van ons hart te zien dat wonder waar uiterlijk niets aan te zien was, maar dat nou in dat kind mijn zaligheid ligt. Simeon mocht het zien met zijn oude ogen. Mijn ogen, uw zaligheid. En Heren, mag dat vandaag ook voor ons gelden. Voor ons allemaal, het is vanmorgen een volle kerk. Veel mensen, veel gasten, sommigen voor het eerst. Mijn ogen, niet die van een ander. Niet die van de kerkraad of van de dominee. Maar voor ieder persoonlijk mijn ogen. Iets zien van die zaligmaker. Zodat ik mijn armen ga uitstrekken zoals Simeon dat deed toen dat kind aan hem gegeven werd. Hij strekte zijn handen uit en hij pakte het aan en hij drukte het aan zijn hart. Heren, dat wilt u bewerken ook vanmorgen. Dat kind wordt vanmorgen in onze schoot gezet. Omhelzen we het of zetten we het naast ons neer? Geef het aan een ander. Geef ons de genade, Heren, te zien dat zonder dat kind dat groot werd, dat man van smarten werd, dat ging lijden en sterven, maar dat ook is opgestaan. Dat zonder dat kind ik het niet ga redden. In al mijn zelfredzaamheid ga ik het in de eeuwigheid zonder de Heere Jezus niet redden. En daarom kwam u, Heren. U bent niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen tot bekering. Geef dat we ons niet te goed en niet te hoog zullen voelen om zondaar genaamd te worden. Om die zondaarsnaam over te nemen. U bent gekomen om dan juist mij te roepen. Terug te roepen naar u toe. U bent niet gekomen om gediend te worden als een eerste. Maar u bent gekomen om zelf te dienen. En uw leven te geven tot een losprijs voor velen. U bent niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard, wonderlijke tekst, waar u komt en waar uw naam genoemd wordt, Heere Jezus, daar komt twist en tweedracht. Sommigen vallen voor u en anderen blijven vijandig tegenover u. Sommigen knielen, anderen die gaan schelden. Waar u komt, daar valt een scheiding. En Heere, geef dat wij ons mogen bevinden bij die scharen die zich aan u gewonnen geven. Die voor u door de knieën gaan. Die leren buigen. Heere, wij danken u dat u niet gekomen bent als rechter, Heere Jezus. Dan zouden we allen vernietigd zijn. Dan zouden we allen veroordeeld zijn geworden. Dan zouden we allen vervloekt zijn. Maar u kwam als redder. Straks komt u terug. Dat duurt niet lang meer. Dan zult u komen als de rechter van het heelal. En dan zult u het hoofd van al de uwen voor eeuwig kronen. Nu mag de boodschap nog worden gebracht. Zoals de engel die bracht. Een boodschap van grote blijdschap. Dat er een redder is. Dat er doen aan is. Niet door onszelf op te knappen. Maar door naar hem toe te gaan. Hij die het goed maakt. Wat ik in der eeuwigheid niet meer goed kan maken. O Heere, we danken u voor uw reddende genade. En dat heil, die verlossing, die mogen we preken, die mogen we aanprijzen. Die mogen we aan de deur van elks hart neerleggen. En breng u het dan aan de binnenkant van onze hartendeur, o God. Door de werking van uw Heilige Geest. Maak ons leeg van onszelf en maak ons vol van u. Uw naam is toch zaligmaker, goedmaker, in ordemaker, volmaker. Geef ons een blijde dag, een heerlijke dienst. Wij danken u, Heere, ook voor de aardse zegeningen die u geeft. Wij danken u voor de familie van Poelgeest, meneer en mevrouw van Poelgeest, die deze week 40 jaar getrouwd zullen zijn. En Heere, dat is een grote zegen. Een zegen als je elkaar verbonden bent en als die beginnende liefde ook gelouterde liefde mag worden in die tientallen jaren van samen zijn. En Heer, het is een allergrootste zegen als je ook samen de weg van u mag gaan. En dat de trouwtekst ooit meegegeven, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, dat die waarheid is bevonden, dat die door u zelf is uitgewerkt en dat die tekst is gaan doorwerken. En dat die tekst als een leidraad, een rode draad door het huwelijksleven is meegegaan. U hebt de kinderzegens geschonken. Ze mogen hun kleinkinderen zien. Heere, oude moeder mag nog leven, daar getuige van zijn. Wij danken u voor zoveel weldaden. Geef hen een gezegende dag vrijdag. Met gezin en familie. En mag ook in de toekomst, Heere, u voorgaan. Als een wolk en een vuurkolom. Verder het levensweg, ook van hen samen. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Voor nu en voor morgen, ga stap voor stap ook hen voor. Heren, we danken u dat we samen mogen zijn, ook met de bezoekers van Licht op Zuid. En met de echogangers. Geef ons allen, klein en groot, een heerlijke blijde dag. Tot eer van uw naam, ook de kinderen vanmiddag. Heere, maak ook die kleine hartjes vol en de monden vol van uw lof, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 40 en daarvan vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4. Brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 vers 3 en vers 4. Gemeente, vandaag is het kerstfeest. En dat mag inderdaad wel heten een feest. Als we erop letten wie er gekomen is. Dat is de Heer Jezus, de Redder. Moeder Maria was ook al zo blij. Ze verheugde zich in haar kind dat de zaligmaker zou zijn. Feest. Feest als we letten waarvoor hij kwam naar deze wereld. En dat was om te verlossen. En feest als we letten voor wie hij kwam naar deze wereld. Die miljoenen en zaligen zal. Zoveel mensen zullen delen in zijn verlossingswerk. Maar als we letten op de omstandigheden waarin hij geboren werd, dan is er geen reden voor feest. Kijk nou eens naar Maria. Hoogzwanger. En dan komt het moment, de dag, de nacht, dat je moet bevallen. Het is eigenlijk geen doen. In een stal, je kind in een broodbak voor beesten, een kribbe. Het is eigenlijk niet te doen om daar je kind te baren. En als we letten op Christus zelf, wij zeggen wel, het was de eerste trap van zijn vernedering. Hij daalde neer. Het was een vernedering. Hij verliet de vreugde van de hemel om uiteindelijk een vloek hier op aarde aan het kruis te worden. In die kerstnacht waren er geen lichtjes. In die kerstnacht waren er geen liedjes. Nou ja, dan wel het lied van de engelen. Geen kerstboom. Geen groene takjes. Geen mooie film op tweede kerstdag. Geen boek. Geen nieuwe kleren. Het was een naakte, rauwe, harde werkelijkheid. Als wij niet gezondigd hadden, had de Heere Jezus niet hoeven te komen. Dan had hij kunnen blijven bij zijn Vader in de hemel. Omdat wij gezondigd hebben, moest hij, wilde hij komen. Het was niet nodig geweest, al hadden wij niet gezondigd. Het was een vernedering voor hem. En daar willen we vanmorgen bij gaan stilstaan. En dat zien we hier in Filippenzen 2. Paulus die beschrijft hier het kerstevangelie met zijn eigen woorden. Dat is zeldzaam. Want Paulus spreekt niet zoveel over kerst. Veel meer over het lijden en de opstanding en de wederkomst. Maar hier spreekt hij over het kerst. En dan gebruikt hij het woord vernederd. Vers 8. En hij heeft zichzelf vernederd. Hij spreekt over de kribbe. Hij spreekt over het kruis. De Heer Jezus gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En hij spreekt ook over de verhoging. Maar daar gaan we een andere keer over spreken. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Paulus. Ik zet boven de preek. U, Heer Jezus, daalde neer van de troon. Drie gedachten. We letten op Christus in zijn godsgestalte. Er staat in vers 6, dat hij in de gestalte van God was. We letten ten tweede op de Heer Jezus in zijn knechtsgestalte. We lezen in vers 7, hij nam de gestalte van een slaaf aan, een dienstknecht. En ten derde letten wij op zijn vloekgestalte, dat is vers 8. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. En het kruis was een vloekdood. U daalde neer van de troon, drie gedachten. We letten op de Heer Jezus in zijn godsgestalte, in zijn knechtsgestalte en in zijn vloekgestalte. Gemeente, als u uw Bijbeltje open hebt, dan staat bij mij boven een lofzang op Christus. En dat is het ook. Deze verse die we vanmorgen overdenken, dat is eigenlijk een heel oud loflied op de Heer Jezus, dat al in de vroegste gemeente, in de eer bij de eerste christenen al werd gezongen. Een oeroude Christus. Hymne. En als je ziet in wat voor verband Paulus dat zegt. Hij zegt dat in het verband van broederliefde. Wees nederig. Laat die gezindheid, vers 5, die in de Heer Jezus was, nou ook in u zijn. Hij stelt Christus voor als een voorbeeld voor de christenen. En vooral in zijn nederigheid. Dat is het kader van deze verzen. De weg die de Heer Jezus is gegaan van zelfverloochening en wegcijfering. Die gezindheid ook in u. En hier wordt bezongen de weg die Jezus gegaan is van die hoogste hemelheerlijkheid tot in die diepste diepte van ellende op Golgotha. Het lijkt wel een ladder. U daalde neer. De ladder begint in de hemel en die sporten die gaan zo naar beneden tot op de aarde, ja verder, tot uiteindelijk onder de aarde in het graf. Zo diep daalde hij neer. En dat wordt hier beschreven. Als u een beetje verstand van muziek hebt, dan heb u wel eens gehoord van Johann Sebastian Bach. Nou, Bach die heeft een, zo even tussendoor hoor. Bach die heeft een mooi werk geschreven, Nun kommt der Heidenheiland. Te maken met Advent, de kerst. En nou ja, daar gaat het eigenlijk over het bidden om de komst van de verlosser van de volken. En dan maakt Bach gebruik van een Franse openingstuk, een ouverture. En op die klanken kwam vroeger de zonnekoning in zijn volle majesteit en luister kwam die dan in het paleis. Zo begint het. En nou, dan zien we in dat muziekwerk van Bach dat hij alle vier de zangstemmen gebruikt. Met andere woorden, hele wereld. Iedereen die bidt om die komst van die heidenheiland. De heiland der heidenen. En het mooie is, dan begint hij met de sopraan. Hoog. En dan de alt. En dan de tenor. En dan de bas. Dan hoor je in die muziek, dan hoor je als het ware, hij komt van al zo hoge, de sopraan. En hij daalt diep, diep neer. En het mooie is, bij de Matthäus Passion, daar zie je aan het eind zie je het in tegenovergestelde richting. Dan begint het met een basstem, en dan de tenor, en dan de alt, en dan de sopraan. Met andere woorden, dan zie je vanuit die diepste diepte als het ware al een glimp van de opstanding en de verhoging van Christus. Zelfs in de muziek klinkt dat door, hè? Die vernedering om uiteindelijk ook verhoogd te worden. Mooi. Nou, waar begint het? De godsgestalte, eerste gedachte. Er staat in vers 6, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. De Heer Jezus, toen hij geboren werd, kindje, mens. Maar voordat hij geboren werd, bestond hij al. Was hij er al. Toen was hij God. En dat is hij altijd gebleven. De gestalte van God. Hij was God de Zoon. Hij was de eeuwige Zoon van God. Voordat hij geboren werd. Voordat de hemel en de aarde er waren. Voor de schepping van de wereld. Was hij al het vermaak. Was hij al het troetelkind. Zat hij in de schoot van zijn vader. In de boezem van zijn hemelse vader. Hij was er van alle eeuwigheid al. De gestalte, het wezen, het bestaan van God. Hij was God. En dat wordt hier beschreven. Hoe hoog in eer hij toen was. Voor zijn menswording. Toen hij zat op de hemeltroon. En toen alle engelen vol eerbied hem aanbaden. De serafsengelen. En de cherubs en Michael en Gabriel. Ze hebben zich voor hem gebogen. En ze hebben met hun vleugels hun aangezichten bedekt uit eerbied. Voor wie? Voor God de Vader, maar ook voor God de Zoon. En God de Heilige Geest. Hij werd alle aanbidding toegebracht. Hoe rijk was de Heer Jezus voor zijn menswording? De halleluja's van de engelen die kwamen hem tegemoet. Hij was aanbiddelijk vol majesteit, oneindig in heerlijkheid en onuitsprekelijk in grootheid. En die persoon, wil Paulus zeggen, die verheven goddelijke persoon, die persoon, die werd mens, daar hebben we het over. Die ontledigde, die vernietigde, die maakte zichzelf tot niets. Er staat bij in vers 6. Hij was in de gestalte van God en hij heeft het niet als een roof geacht om God gelijk te zijn. Adam wel in paradijs. Die achtte het als een roof. Die wilde als het ware een eerrover van God worden. Die wilde de kroon van Gods hoofd nemen, op zijn eigen hoofd zetten. Adam in het paradijs, die eerste mens. Die wilde zijn plek verlaten onder God en die wilde als God worden. Die wilde als het ware de God, het goddelijke stelen, als een buit stelen. Adam wilde zich verheffen naar omhoog. Maar hier wordt een mens geboren die dat God zijn niet als een roof ziet. Hij was God, maar die niet naar omhoog wilde, maar die naar omlaag ging. Dat is kerst. Wij zijn mensen, wij willen altijd maar omhoog. Carrière maken, hogerop komen, het beste uit jezelf halen, nog een treetje hoger, meer assertief zijn, hoogmoed. Adam heeft zichzelf verhoogd en is ongehoorzaam geworden aan het gebod van God. Tot de dood. Maar hier hebben we een laatste Adam, een andere mens. Jezus die de andere weg ging, van niet van verhoging, maar van vernedering. Van gehoorzaamheid aan God. Tot aan de dood van het kruis. Ziet u? Die ene mens wilde omhoog en die werd vernederd. Buiten het paradijs verbannen. En de Heer Jezus die kwam omlaag. En die zal verhoogd worden. We hebben het over God de Zoon. Die werd mens. En dan wordt gezegd in vers 7, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En de mensen gelijk te worden. Zichzelf ontledigd, wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen, hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Als je een zak hebt, dan kan wat in zitten. En je schudt dat uit, alles gaat eruit. Leeg gemaakt. Nederig gemaakt, tot niets gemaakt. Hij was rijk, eeuwig rijk, de eeuwig rijke God, en hij werd arm. Zo arm dat al de zakken leeg waren. Zo arm werd de Heer. Zichzelf nietig gemaakt. En wat is dat een vernedering? Als je God bent, eeuwig God, en je legt al je glorie, je luister, je glans, dat heerlijke goddelijke licht, je legt het af, je bedekt het, je versluiert het en je wordt mens. Als je zoon van God bent en je wordt mens, dan is dat al een vernedering, die menswording. En nou is er nog eens een extra vernedering aan toegevoegd, doordat hij niet alleen mens werd, maar hij werd ook slaaf. De minste wilde hij wezen, worden. Ontledigd. Kijk. De godheid heeft de Heer Jezus niet afgelegd, dat kan natuurlijk niet. Hij bleef God. Maar hij werd mens. Hij heeft de uiterlijke manifestatie, de uitstraling, die goddelijke glans, die almacht, dat verblindende goddelijke licht, dat heeft hij allemaal bedekt, versluierd. Versluierd. Al uw glorie, uw uiterlijke glorie, uw goddelijke glorie uiterlijk, dat hebt u afgelegd. Al uw glorie legt gij af, ons tot redding uit het graf. Dat is het. In het Oude Testament zie je daar een mooi beeld van de hoge priester in het Oude Testament. Die had een prachtig mooi gewaad aan, kinderen. Die ene hoge priester, die had heel veel priesters, maar één hoge priester. En die had zo'n mooi gewaad aan. Prachtige. Tulband en een gouden plaat ervoor en een blauw en wit en een gouden stiksel, prachtig. En dat had hij aan, maar op één dag ging alles uit. En dan had hij alleen maar gewoon een wit linnen kleding aan. En die ene dag, dat was de grote verzoendag. Dan was het gewoon, ja, net zoals alle andere priesters. En dat gebeurt nou met kerst, hij legt als het ware al dat heerlijke, dat blinkende, dat goddelijke, dat majesteitelijke, dat legt hij af. En hij kwam bij ons heel gewoon. Niets. Ontledigd. Hij kwam met niet naakt ter wereld. Naakt ter wereld. Geen eer om in doeken gewonden te worden. Geen plaats, terwijl hij in de hemel de ereplaats had. Geen plaats in de herberg. Geen ezeltje om straks Jeruzalem in te rijden. Dat ezeltje werd geleend. Hij bezat het zelf niet. Geen bootje van zichzelf om te preken tot de mensenmassa aan de oever van het meer. Dat bootje werd geleend. Zelfs geen graf. Dat graf was een geleend graf. Van Jozef van Arimathea. Hij bezat niets. Zo arm werd de Heer. Een dakloze en een thuisloze. Het thuis was boven, maar het thuis verlaten. Die om ons te redden de hemel verliet. Een thuisloze, een dakloze, een dakloze. Echt. Er staat zo treffend in de Bijbel ergens in Johannes 8. Als het avond geworden is, dan staat er. En de mensen gingen naar huis. En Jezus ging naar de Olijfberg. Had hij geen thuis? Hij had geen thuis. Een dak en een thuisloze. Je zag er niks van. Als je naar hem keek, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Zijn goddelijke glorie was niet te zien. En toch voor het geloof wel. Als je verlichte ogen kreeg, en dat hadden de discipelen, zijn volgelingen. Dan zag je in zijn wonderen, dan hoorde je in zijn woorden. Je hoorde er iets in, waar ik dacht, hé, dat is meer dan een timmerman. Dat is meer dan een mens. Uiterlijk zag ik het niet. Maar als je ogen verlicht waren, dan zei je met Johannes, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Af en toe straalde toch, het was bedekt, en toch straalde er af en toe een glimp van zijn goddelijke glans, zijn glorie, daar kwam er toch doorheen. En het geloof zag het. Nou, dat is één, de godsgestalte. Weet je over wie we het hebben? We hebben het niet alleen maar over een babytje dat geboren is. We hebben het over dat mysterie dat God de eeuwige zoon mens werd. Baby werd. Op datzelfde moment, ik snap het niet, ik bewonder het wel. Op datzelfde moment hè, dat kleine kindje in doeken gewikkeld. Dat het licht in de armen van Maria gedragen moet worden. Op datzelfde moment is het datzelfde kind dat alle dingen, de hemel en de aarde, draagt door het woord van zijn kracht. Als God draagt hij op dat moment alles, terwijl hij als mens gedragen moet worden. Dat is een mysterie. Dat is een verborgenheid. Dat is een groot geheimenis. Nou, tweede gedachte. De godsgestalte werd ook een knechtsgestalte. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen, de mensen gelijk te worden. De schepper werd schepsel, de heer der engelen, de koning der mensen. Hij nam de laatste en de laagste plaats in. We hebben gezongen, zie onze God, de koning, de knecht. Geen paleis. Geen dure woning, geen satijnen wiegje, geen purperen kleedjes, geen koningen en prins en keizer die op bezoek kwamen bij dit goddelijke kind. Hij is niet gekomen om gediend te worden als heerser, maar om zelf te dienen, om als knecht te dienen. Om als slaaf te dienen, om te werken voor een ander, om te werken voor een ander, om zich dood te werken letterlijk voor een ander. Voor die miljoenen die zalig moeten worden, voor die. Hij is gekomen om gediend, niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En dan zegt Paulus nog even het kader, hè? Laat die gezindheid in u zijn, dienend. Zij voorbeeld roept om te dienen ons, dat wij dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Hij werd knecht. Hij werd een leidende knecht. De leidende knecht van de Heer. Een knecht zonder recht. Om Gods wil te doen. God in de voederbak. God met een slavenschort aan. Daar gaat het om. Niet zomaar een Jood met een slavenschort aan. God die vlees werd met een slavenschort aan. Daar gaat het om. God incognito. Wat betekent dat, God incognito? Nou, incognito wil zeggen dat je eigenlijk... Het lijkt net een vermomming. Het lijkt net een vermomming. Een versluiering, een verberging. Je leest dat heel af en toe wel eens. Ik herinner me jaren geleden, Willem-Alexander Elfstedentocht gehouden werd. Willem-Alexander, kroonprins, ook meedeed, maar vermomd. Even geen lijfwacht. Even geen toespraken houden. Even geen formaliteiten. Gewoon lekker als schaatser meedoen met de Elfstedentocht. Pas op het laatst ontdekten ze, hey, dat is hem. De massa zag het niet. Enkelingen wisten wie hij werkelijk was, maar de massa wist het niet. God incognito. Is dat hier aan de hand? De Heer Jezus die zich verbergt. Slaaf. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. En later op het eind van zijn leven is hij ook voor een slavenprijs verkocht. Voor een slavenprijs verkocht. Hij heeft zich ontledigd. Die uiterlijke goddelijke glans afgelegd. Het was niet te zien aan hem. En hij is aangenomen de slavengestalte. Ontledigd en aangenomen. Ik moest denken, ouderen, ik heb het wel ergens gelezen. In de Tweede Wereldoorlog had je van die knokploegen. En die pleegde dan wel eens een kraakactie tijdens de bezetting door de Duitsers. En als je lid was van een knokploeg en je werd gesnapt, dan ging je natuurlijk de gevangenis in. En het allereerste wat je dan moest doen, dat was je eigen kleren uittrekken. En je kreeg zo'n gestreept boevenpakje kreeg je aan. Mag ik dat met eerbied gesproken eens overbrengen? Heer Jezus, ik zeg het nogmaals, dat heerlijke kleed van dat goddelijke licht wat hem omhulde in de hemel. Die stralende glans afgelegd. En het slavenplunje aangetrokken, vrijwillig. Jozef die dat kleed van zijn vader had zo prachtig afgelegd. En het slavenplunje aangetrokken bij Potifar. Dat zien we hier in beeld gebeuren. De godgestalte die een slavengestalte werd. En nou ga ik u iets moois vertellen. Vond ik zo mooi toen ik dat ontdekte tijdens de voorbereiding. Dat was voor mij helemaal nieuw. Daar moet u eens over nadenken. Hier staat dat hij de gestalte van God had en de gestalte van een slaaf aannam. En als je daarover nadenkt, dan mag je dit zeggen op grond van de Bijbel. Zoals hij het wezen van God, de natuur van God de Zoon, zoals hij dat nooit aflegt. Hij kan nooit ophouden God de Zoon te zijn. Zo zal hij ook nooit meer die slavengestalte afleggen. Zo zal hij het wezen, de natuur van dienen, knecht zijn. Dat zal hij nooit meer af. Hij zal nooit ophouden om te dienen. Dat heb ik nooit geweten. Ik dacht altijd dat de Heer Jezus op aarde was om te dienen. En toen is hij opgestaan en nu is hij de koning. En nou moet hij gediend worden. Nou, dat is een beetje zo, dat is een beetje waar. Maar het is ook waar wat ik zeg, dat hij tot in alle eeuwigheid zijn volk zal dienen. Hij zal nooit ophouden om slaaf te zijn. Dat hoort tot zijn wezen. Zoals het God en het mens zijn tot zijn wezen. Daarom is hij Christus, God en mens. En niet alleen dat hij tot in alle eeuwigheid mens zal zijn. En God zal zijn. Maar hij zal ook tot in alle eeuwigheid slaafknecht zijn. Wij denken vaak, en dat is een manco in ons gedachtegoed. Wij denken vaak dat de Heer Jezus God was. Oké, dat is waar, dat is orthodox, dat is duidelijk. En dat hij als het ware dat mens zijn aangetrokken heeft. En toen hij naar de hemel gevaren is, dat zijn mens zijn als het ware weer uitgedaan heeft. Als een omhulsel. Nee, dat is niet waar. Dat is een ketterij. Hij blijft tot in alle eeuwigheid vlees en bloed, mens. Hij heeft niet alleen dat mens zijn aangenomen als een kleed dat je over je heen trekt. Hij heeft aan vlees en bloed deelgenomen. Ga verder dan aannemen. Deelgenomen aan vlees en bloed. Hij blijft het. Altijd. Hij maakt nooit meer ongedaan. Nou, bewijs dat maar eens, dominee, op grond van de Bijbel. Nou, ga ik doen. Toen hij hier op aarde kwam, zijn gekomen om te dienen. Nou, dat zien we bij de voetwassing. De voetwassing. Heer Jezus stond boven zijn knechten, boven zijn discipelen. En hij bukte. En hij pakt een handdoek. En hij pakt een waskom, doet er wat water in. En dan gaat hij door de knieën. En dan gaat hij een slavenwerk verrichten. Dan gaat hij die vuile voeten van de discipelen allemaal wassen. De koning werd knecht. Dienen. Ook mijn voeten. Ja. Laat die gezindheid van Christus in u zijn. Wees zo dienend in de gemeente. Wees zo dienend naar elkaar. Niet jezelf verheffen, maar de minste willen wezen. Christus is hier een voorbeeld. De Heer Jezus vroeg, wie is er groter? Degene die aanligt aan tafel of degene die opdient? Nou, dat is makkelijk. Als je aan tafel ligt en er zijn wat slaven die wat helpen en wat dienen, dan is degene die aanlicht is groter dan degene die bedient. En zegt de Heer Jezus, dan ben ik in jullie midden als degene die dient. Knecht. En nu is hij in de hemel. En wat doet hij nu? Nog steeds dienen. Hij blijft bezig met de dienst van de voorbeden, te bidden voor zijn volk. Om ze er doorheen te bidden. En om zijn gemeente te reinigen. Net zoals die voeten gereinigd moesten worden. Zo is hij bezig in de hemel nu nog steeds om die gemeente te reinigen door het water van het woord. Hij is nog steeds bezig om te dienen. En straks als hij terugkomt. In zijn koninkrijk als hij verschijnt. Ook dan zal hij dienen. Ik ga een tekst voorlezen, je hoeft hem niet op te zoeken, ik ga hem wel voorlezen. Er staat een tekst in het Lucas-evangelie, in Lucas 12, en daar zegt de Heer Jezus, zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u dat die Heer zich zal omgorden en hij zal die slaven aan tafel nodigen bij zich en hij zal bij hen komen en die Heer zal die slaven dienen. Zie je dat? Dat vind ik zo aanbiddelijk. Die gezindheid in Christus, dat was niet 33 jaar lang. Dat is de gezindheid in het hart van de Heer Jezus dat voor eeuwig blijft. God met een slavenschort. Nou, het gaat verder. Hij is de mens in alles gelijk. Hij is al in de gedaante van een mens bevonden, zegt vers 8. God met ons. Echt mens, daar kan ik zo vertroost door worden. Echt mens is die geweest. En nog steeds. Echt mens. De Heer Jezus weet wat honger is. En wat dorst is. En wat armoe is. En wat eenzaamheid is. En wat angst is. Hij had niet alleen een menselijk lichaam, maar ook menselijke gevoelens. Van bangheid in Gethsemane. En van boosheid. Als zijn vader werd onteerd in de tempel. En van blijheid als er een zondaar tot bekering kwam. En van bedroefdheid als mensen hun rug naar hem toekeerden. Hij heeft menselijke gevoelens gehad. Een engel niet, de engel weet niet wat dat is. Die verschijnt af en toe en die gaat weer weg. Maar hij heeft heel ons leven, heeft hij als het ware overgedaan. Vanaf de wieg tot het graf. Hij weet wat het is om baby, om kind, om puber, om tiener, om volwassene te zijn. De Heer Jezus wordt zo menselijk beschreven in het evangelie. Je moet het Lucas-evangelie lezen, mensen. Echogangers, licht op Zuid, het Lucas-evangelie. Daar zien we zo die mensheid van de Heer Jezus, dat hij soms zo moe was. Dat hij zijn voeten moest voorslepen van een lange reis. En dat hij blij was, die even kon gaan zitten bij een put. En dat er dan een mevrouw aankomt en zegt: als je een kommetje water voor me hebben, zo'n dorst. Serie Jezus, 100% mens, 100% God. Hij was soms zo uitgeput van zijn werk dat hij als een blok in slaap viel, niet op bed, maar op de harde bodem van een vissersbootje. En dat hij dan zo diep in slaap was, toen de storm kwam en het water spatte over hem heen. Hij werd er niet wakker van. Zo vermoeid, zo uitgeput. Echt mens. Hij kwam bij ons heel gewoon. Ik ga een voorbeeld noemen. En daarna ga ik naar mijn laatste gedachte. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen, kinderen, jongeren, gasten. Een mooi voorbeeld, gewoon simpel voorbeeld, maar een mooi voorbeeld. Weet je wat kerst is? Nou, ik ga een verhaal vertellen. Er was eens een man, die werd tot directeur benoemd. Hij kreeg een secretaresse bij zich. Een directiekantoor. Tjonge, wat zag dat er mooi uit. Prachtige stoelen, mooie kamer, mooi bureau. Nou, de allereerste morgen dat hij begon, werd al het personeel bij hem geroepen. En hij heeft ze kennis met ze gemaakt, ontmoet en een beetje over het werk gesproken. Oké. Nou, ze gingen allemaal aan het werk. Toen was er pauze. Middagpauze, lunchpauze. De secretaresse zei tegen de nieuwe directeur: nu gaan we eten. Hij pakte zijn broodrommeltje. En ze kwamen in een grote zaal. Toen zei de secretaresse: kijk, dat is nou de personeelskantine. En daar zitten ze allemaal uit de fabriek. De arbeiders, de werkers. Kom, we lopen verder. Nou, ze gingen verder. Ze wandelden door de gang. En toen kwamen ze bij een prachtige kamer boven. En dat was voor de directie en voor de staf. Mooie stoelen, prachtige tafel. Verse bloemen erop. Nou, die man zat daar in zijn broodrommeltje. En die zat daar een poosje. En toen dacht hij, toen stond hij op. Hij pakte zijn brood. En hij zei: ik ga weg en ik kom straks kom ik weer terug. Hij ging het gangetje door, trappetje af naar beneden. Toen ging hij naar de personeelskantine toe. Waar de arbeiders in de fabriek zaten. Daar zaten ze allemaal op banken. Geen leuningen eraan van die lange banken, die lange tafels. En daar schoof hij, ging hij zitten, hij ging erbij zitten, hij ging er bij eentje zitten. Hij zei: ik ben die en die en wat is jouw naam? En waar kom jij vandaan, zei hij. En wat doe je hier en wat voor soort werk doe je? En wat heb je vanmorgen allemaal gedaan en lukt het een beetje? Als je nou aan mij vraagt: weet je wat kerst is? Leg het eens even simpel uit, dominee. Weet je wat kerst is? Dat is nou die directeur. Dat is nou de Heere Jezus, God de Zoon, die niet boven is blijven zitten. In die prachtige mooie kamer. Die is niet blijven zitten daar hoog boven in de hemel. Maar hij is naar ons toegekomen. Hij bleef daar niet. Nee, hij ziet niet alleen vanuit de hoge hemel dat we daar maar een beetje zitten aan te modderen daar op aarde. Maar hij kwam naar ons toe. Hij is opgestaan en naar mij toegekomen. In dat kind. En nou vraagt de Heere Jezus aan alle jongens en meisjes in de kerk, aan alle vaders en moeders en alle gasten en alle familieleden die meegekomen zijn. En hij vraagt aan jou heel persoonlijk: lukt het een beetje? En als wij nou maar zo eerlijk zijn dat we tegen de Heere zeggen: Heere, als het gaat over u en mij, het lukt voor een meter. Het is mislukt. Ik zit met brokstukken in mijn leven. Ik zit met scherven in mijn leven. Ik zit met schuld in mijn leven. Ik zit met zonde in mijn leven. Het lukt van geen kant. En weet je waarom die nou gekomen is? Niet alleen te vragen of het een beetje lukt. Maar alles wat nou niet gelukt is, dan zegt hij: geef het maar aan mij. Dan ga ik het weer goed maken. In orde maken. Heel maken die heiland. Zalig maken, dat ga ik je doen. Vol maken, dat ga ik je doen. Dat is kerst. Simpeler kan het niet. Wat deed uit hemel Salo, Heer der Heerlijkheden, op aarde u nederdalen? Dat is uw grote liefde alleen. U kwam naar die knoeiers toe waarvan ik er een ben. Een knoeier. Nou, de laatste gedachte, die vloekgestalte, dat is vers 8. In de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. In de gedaante van een mens bevonden. Uiterlijk, hij had geen stralenkrans. Toen die wijzen uit het oosten daar kwamen bij dat kind, wat zagen ze? Nou, gewoon een kind, niks meer, niks minder. Het is dat die ster bleef staan, dat ze wisten, oh, dat is hem, want ze zagen het uiterlijk niet aan hem. Het is dat die herders een teken kregen, hij zal liggen in de kribbe, want anders dan had je misschien een ander kind, was je terechtgekomen. Nee, uiterlijk was er niks te zien. Uiterlijk als een mens. Hij heeft zichzelf vernederd, staat er. Tijdens zijn menselijke leven heeft hij vernedering ondergaan. Werd hij gescholden. Werd hij op het laatst van zijn leven geslagen. Hij liet zich vernederen. Hij nam geen wraak. Hij heeft zichzelf niet gewroken, maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Ze wilden hem van de steilte afgooien. Ze wilden hem uit hun landpaal, uit hun gebied, dat hij verdween. Hij liet zich die vernederingen ondergaan. Ziet u hoe laag het gaat? Op een gegeven moment klaagt de Heer Jezus, ik ben een worm en geen man, een worm. God de Zoon op de ereplaats, een worm en geen man. Hij heeft zich vernederd. Gehoorzaam tot de dood, tot de kruisdood. De Heer Jezus hoefde niet te sterven. Als God kon hij niet sterven. Als mens hoefde hij niet te sterven. Want hij had geen zonde gedaan. Hij had geen zonde gedaan. En als je geen zonde doet, hoef je niet te sterven. Het loon van de zonde is de dood. En als je geen zonde, hij had geen zonde gedaan. De Heer Jezus had 30 jaar op aarde. Hij was groot, baby, is groot geworden. Man van smarten geworden. 30 jaar heeft God de Vader vanuit de hemel gekeken naar die ene mens. Heer Jezus. Adam in het paradijs, die viel, hè? Die viel. En sinds Adam al die mensen, al die zondaars, allemaal afgeweken van Gods wet, van Gods gebod. Allemaal de verkeerde kant op. En nou is daar een kind geboren, de Heer Jezus. En die groeit op en die doet nou volkomen wat de Vader wel behagelijk is. 30 jaar heeft God de Vader gekeken naar die ene daar op aarde. Die deed wat hem wel behagelijk is. Die ene roos te midden van al die dorens. En toen na 30 jaar kon de Vader zich niet inhouden. Toen heeft hij de hemel gescheurd. En toen zei hij tegen de mensen. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen. Die mens Jezus Christus. Dat is mijn zoon. En al was de Heer Jezus na 33 jaar hier op aarde. Hè, al was hij niet naar het kruis gegaan, maar hij was weer teruggegaan naar zijn vader. Dan had de vader gezegd, welkom mijn zoon. Welkom mijn zoon. En dan zouden wij weer in het vaderhuis zijn, maar dan zouden wij allemaal verloren blijven. En daarom is het zo kostbaar dat er staat, hij is gehoorzaam geworden, niet tot het eind van zijn leven. En toen voor het lijden weer teruggegaan, maar tot aan de dood. Hij hoefde niet te sterven, maar hij wilde sterven, opdat ik het eeuwige leven zou beërven. En dan eindigt het met die vloekgestalte, hè, tot de dood van het kruis. Kan het nou nog dieper, dominee? Heb je de sporten van die ladder gezien? Tot aan de dood, kan het nou nog dieper? Ja, het gaat nog één stapje dieper. Niet een gewone dood, maar tot de dood aan het kruis. Dat is een slavendood. Alleen de criminelen die konden aan het kruis als een zware misdaad hadden begaan. Een slavendood, een misdadigersdood, een vloekdood. Die dood sterft hij. Kribbe en kruis. Het begon met de vernedering, het eindigt in de verlorenheid. Het begon in de hemel, het eindigt voor hem in de hel. In de Godverlatenheid. Hangend tussen hemel en aarde. Dat was Jezus' hangplek, met David gesproken. Hangen tussen hemel en aarde, verstoten door de hemel en verworpen door de mensheid tot de dood des kruises. Naakt aan het kruis gehangen, die het vermaak van de Vader was, die werd een vervloekte Van God werd hij mens en van mens werd hij slaaf. En van slaaf werd hij met de misdadigers gerekend. Waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans? Het begon in de glorie, het eindigt in het graf. Het begon in het licht, hij was het licht. En het eindigde in die drie uren van duisternis, de dood des kruises. Het begon in die hoge heerlijkheid, het eindigde voor hem in de rampzaligheid. Waarom, Heere Jezus, waarom, waarom? Als ik zo denk aan de diepte, ik ga eindigen. Als ik zo denk aan de diepte van zijn vernedering, dan word ik bepaald bij de grootheid van mijn zondaar zijn. Als ik zo denk hoe laag hij is neergedaald, gezonken, dan denk ik eraan hoe diep ik gevallen ben, hoe diep wij gevallen zijn. En daar komt hij nou naartoe. Niet in de directiekamer gebleven, maar naar de kantine. Nee, we zaten allemaal diep onder de grond in een mijn. In een mijn, in een volgelopen mijn. En hij daalde neer in die mijnschacht. Niet om ons vanuit de hoogte een hand toe te reiken, maar hij kwam eronder, onder onze diepste diepte om ons op te rapen. Nog dieper dan onze diepste diepte. Daar kwam hij. Daar waar wij geen mens wilden komen. Daar kwam hij. Tot op de bodem van mijn verlorenheid. Om me te verlossen. Om me te verheffen. Om me straks mee te nemen naar de directiekamer in de hemel. Om me te zetten naast prinsen en wereldgroten. Om mij in hem eeuwig rijk te maken. Niet alleen verlossen, maar ook verheffen. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Kerst. Het is goed dat u in de kerk zit met kerst, dat is het begin. Dat is het begin van het begin. Maar de lopen lijn van het kribben naar het kruis, altijd. Altijd naar het kruis. Dat hij voor hen stierf. En juist in zijn smaadheid ziet het geloof zo'n schoonheid in hem. In hem. Naakt aan het kruis. In die gestalte is Christus voor mij het dierbaarst, het liefst. Hij de bittere dood om mij van de eeuwige dood te redden. Hij bleef niet op de begane grond, maar het ging nog een stapje dieper. Nou, tenslotte. Ik zou tegen u willen zeggen, zet neer. Zet u nou eens neer. Zet u nou eens neer aan de voet van het kruis. Nee, begin bij de kribben. Ik kniel aan uw kribbe neer. Heren, wat bent u nederig geworden en klein. Laat die gezindheid in u zijn. Onderling. Die gezindheid. De ander uitnemende achter dan jezelf. Klein in jezelf. Zit neer en tel. En tel aan de voet van het kruis. Tel de druppelen van het bloed dat uit zijn wonden stroomt. Tel die druppel bloed. En door die druppels word ik gereinigd. Mijn zwarte hart. Door die druppels, door die rode druppels wordt mijn zwarte hart gereinigd. Dan krijg ik toch nog een witte kerst. Een wit hart. Door dat rode bloed. Zet u eens neer. Hij vernederde zich voor u. Zet u eens neer en leer de les van nederig te zijn. En breng het in de praktijk. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods bedoeling hier. Om te kijken naar de verzoener. Maar om ook hem als voorbeeld, ook christen, in je leven na te volgen. Als de Heere God nou naar mij kijkt, ziet hij dan in mij iets van die eerste Adam? Zelf verheffen, ascetief carrière maken, hoger opkomen, ellebogenwerk. Of ziet God de Vader in mij nou een beeld van die laatste Adam, van Christus? Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zo werkt het in het koninkrijk van God. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die wordt verhoogd. De Heere maakt zijn kinderen aan het beeld van Christus gelijk. Aan het vernederd beeld van Christus. Dan word ik net zoals hem ootmoed. En daar ontmoet ik hem. Daar ontmoet ik hem. En ik bid, leer mij uw weg, Heere. Leer mij uw weg. En ik eindig waar wij mee begonnen zijn om te zingen. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Hij diende ons als een knecht. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Amen. We gaan zingen. Psalm 20. Psalm 20. En daarvan vers 1 en vers 5. Met een dankgebed. O Heere Jezus, wij mochten vanmorgen erbij stilstaan bij uw vernedering. Het is kerstfeest, dat is zeker waar. Maar als we erover nadenken waarom u moest komen, dan worden we zo klein, o God, dat het nou nodig was. Kon het nou niet anders? Nee, het kon niet anders. Dat was de weg die u moest gaan om op de bodem van onze verlorenheid ons op te rapen en ons te verheffen. Heren, die gang van u, we aanbidden u daarvoor. En als we kijken in de wieg, als we kijken in de kribbe, dan zien we daar een babytje. Zoals we kijken als we naar een geboren kindje gaan kijken, op kraambezoek. En is het allemaal lief en mooi en schattig. Als we met ogen van geloof kijken in de kribbe, dan zien we dat gezicht van u, Heer Jezus. En we denken eraan dat dat gezicht eenmaal straks bespuwd zou gaan worden met menselijk en zonder speeksel. Wij zien die handjes boven de kribbe. En we bedenken dat die handjes eenmaal, dat daar spijkers doorheen worden geslagen. Wij zien die voetjes in de kribbe. Daar zullen straks grote spijkers doorheen gaan. O Heere, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Geef ons nog heilige en goede overdenkingen vandaag over dat wonder dat u kwam. Ook voor mij, ook voor mij. Dank u wel, Heere, voor alles wat u gaf. Ga met ons mee deze dag, vanmiddag en ook morgen. En hoor ons uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 132, vers 4. Zie het blij gerucht der ark liep voort en werd in Efrata gehoord. En vers 5, wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan. Psalm 132, vers 4 en vers 5. Ontvang nu de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.